Gemeente, wij openen vanmorgen het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En wij lezen Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Wij hopen vanmorgen met elkaar stil te staan bij de ontmoeting van Maria Magdalena met haar verrezen meester. En met het oog daarop lezen wij nu eerst Johannes 20, het eerste tot en met het 18e vers. En daar komt het woord van God als volgt tot ons. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover, gemeente, de lezing van Johannes 20. Wij hopen met elkaar een ogenblik stil te staan bij Maria Magdalena, die de Heere Jezus ontmoet. En als uitgangspunt voor de prediking dienen de versen 11 en 16. Johannes 20, het 11e vers en het 16e vers. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En het 16e vers: Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Gemeente, er juicht geen toon En er klinkt nog minder een stem die zou galmen door gans Jeruzalem op deze morgen. Johannes, de evangelist, vertelt ons dat het nog donker is en stil en verlaten als op de paasmorgen een vrouw door de straten van Jeruzalem gaat. Maria Magdalena is al vroeg op weg. In het duister van de nacht eigenlijk nog, bij het aanbreken van de dag, is Maria Magdalena al op weg naar het graf van haar meester. Dat graf waarin ze hem eergisteren op vrijdag hebben achtergelaten. Na die vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen vrijdag, toen haar meester gelasterd was, bespot en gehoond en uiteindelijk gedood. En gemeente, we mogen toch wel aannemen dat op deze morgen een diepe droefheid, een diepe smart, het hart en de ziel van Maria Magdalena doorsnijdt. En al gaande zullen de gebeurtenissen weer voor haar geestesoog gekomen zijn, zal ze over al die dingen weer nagedacht hebben. En terwijl ze zo gaat, denkend, bedroefd, staat Maria Magdalena opeens voor dat graf. En doet Maria Magdalena die voor haar zo aangrijpende ontdekking. De steen die de grafkamer afsloot, die steen is weg. En Johannes maakt er ons deelgenoot van dat één gedachte meteen door de gedachten van Maria Magdalena flitst. Ze hebben haar Heere weggenomen. Dat staat voor Maria Magdalena als een paal boven water. Ze hebben haar Heere weggenomen. Iemand schreef bij deze tekst: twee dingen vervullen het hart van Maria Magdalena. Bij de aanblik van dat open graf. En dat is liefde en ongeloof. En inderdaad. Het is een grote en een intense liefde tot haar gestorven meester die Maria drijft op deze vroege morgen. Maar tegelijk vervult ongeloof haar hart. Want Maria Magdalena kijkt niet verder. En Maria Magdalena gaat ook niet eens verder. Nee, wanneer ze die open grafdeur ziet, dan maakt ze meteen rechtsomkeert. En de grondwoorden van Johannes 20 leren ons dat Maria Magdalena in allerijl terugspoedt naar Jeruzalem. Terug naar de twee discipelen Petrus en Johannes, om ook hen deze verschrikkelijke tijding over te brengen. En gemeente, we hebben gelezen hoe deze twee discipelen dan ook meteen op weg gaan naar de graftuin. Johannes vooruit en Petrus volgt wat achterop. En als Johannes bij dat graf komt, gemeente, als Johannes bij dat graf komt, dan werpt hij een vluchtige blik naar binnen. Dat kunnen we opmaken vanuit de grondtekst. Johannes die werpt een vluchtige blik in dat graf, maar verder kijkt hij ook niet. Hij gaat ook niet naar binnen, wordt er nadrukkelijk bij gezegd. Nee, een vluchtige blik in het geopende graf. En wat ziet Johannes daar? Johannes ziet de doeken liggen. En gemeente, we mogen aannemen dat, ja, dat Johannes daarmee ook gelijk genoeg weet. Voor Johannes is het meteen duidelijk: de dode Jezus is er nog. Dat verhaal van Maria Magdalena, de meester is weggenomen, dat klopt niet. Johannes ziet de doeken en hij weet genoeg. De dode meester is er nog. En intussen komt ook Petrus erbij. En Petrus, gemeente, resoluut als altijd, Petrus stapt direct de grafkamer binnen. En wat hij dan ziet, dat verwondert Petrus in hoge mate. De doeken waarin het lichaam van zijn meester gehuld was geweest, die doeken liggen daar nog, inderdaad. En nu hebben wij daar allemaal wel een bepaalde voorstelling bij, natuurlijk, hoe die doeken daar gelegen hebben. Maar ik las bij meerdere schriftverklaarders dat die doeken daar waarschijnlijk gelegen hebben, nog in de vorm van het lichaam van de Heer Jezus. Naar de gewoonte van de Joden, kunt u lezen in Johannes 19, naar de gewoonte van de Joden werd de Heer Jezus begraven, staat er aan het eind van dat hoofdstuk. En daar wordt dan ook gemeld dat Nicodemus daar ook bij is, bij de begrafenis van de Heer Jezus, en dat hij een grote hoeveelheid aloë en mirre heeft meegebracht. En wat gebeurde er dan? Dan werd het lichaam van de overledene gehuld in linnen doeken met daartussen de specerijen. En deze specerijen, gemeente, hadden de eigenschap dat al na korte tijd die doeken stijf werden. En dus zou het heel goed kunnen dat de doeken er nog gelegen hebben in de vorm van het lichaam van de Heer Jezus. En dat verklaart dan ook dat Petrus, wanneer hij de grafkamer binnenkomt, dat hij die doeken aan een heel nauwkeurig onderzoek onderwerpt. Zo staat het er. Petrus neemt het heel nauwgezet in zich op. Hij onderwerpt de doeken en de grafkamer aan een nauwkeurig onderzoek. En dan ontdekt Petrus het wonder. De doeken die zijn leeg. Ze liggen er dan wel, maar ze liggen daar als een afgedankt omhulsel. Voor de kinderen in de kerk zouden we een voorbeeld uit de natuur kunnen gebruiken. Jongens en meisjes, denk maar aan een lege cocon, waaruit zojuist bijvoorbeeld een jonge vlinder is gekomen. Dan ligt dat als een leeg, afgedankt omhulsel, blijft dat achter. Wel zo ook die doeken. Als een afgedankt omhulsel liggen ze nog in het lege graf. Petrus ziet wel de doeken en hij ziet ook de zweetdoeken die op het hoofd van de Heere Jezus waren geweest, apart, in een aparte plaats. Maar de heiland zelf is er niet. De lijkdoeken liggen afgedankt, terzijde geschoven. Ze konden, gemeente, de Zoon van God niet omhuld houden. De greep van de dood was los. En deze twee discipelen, staande in die grafkamer, ze beginnen het te begrijpen. De Heere Jezus is niet weggenomen. Hier zijn geen mensenhanden aan het werk geweest. Hier is de verheven rechterhand Gods aan het werk geweest. Johannes ziet het, staat er. En hij geloofde. Dat wil zeggen, gemeente, er begint bij Johannes iets te dagen van geloof. Een beginsel van geloof in zijn opgestane meester. Maar een beginsel. Want tegelijk wordt erbij gezegd, ze wisten de schriften nog niet. Ze zien en ze geloven in beginsel. En dat is een thema, gemeente, wat door heel Johannes 20 een rol speelt. De discipelen doen niet zoveel onder voor Thomas. Zien en geloven. Maria Magdalena straks ziet en dan gelooft ze pas. En Thomas ziet en gelooft. Eerst zien, maar toch is bij deze twee discipelen een beginsel van geloof gewekt. En zo gaan ze dan ook naar huis. En ik denk dat we mogen zeggen, gemeente, dat ze nog vragen genoeg hebben gehad. Ze zullen verwonderd geweest zijn, verbaasd, maar ook nog boordevol twijfels. En zo laten ze Maria Magdalena achter. Maria is weer alleen. We zeiden reeds, grote liefde, maar ook ongeloof bezetten haar hart. Enerzijds is het een innige liefde, een hartelijke liefde van Maria tot haar meester, die haar drijft naar dat graf en die haar nu ook houdt bij het graf. Maar tegelijk bespeuren we ongeloof, want de gedachte aan de opstanding van haar Here, waarover hij zelf zoveel en zo vaak gesproken had, de gedachte daaraan komt niet eens in Maria op. En de evangelist wil ons dan ook een grote tegenstelling laten zien. Ook dat is een van de conclusies die we kunnen trekken uit de grondtekst van dit hoofdstuk. Petrus en Johannes gaan naar huis. Maar Maria stond buiten bij het graf. Zo staat het er. Wenende. Dat betekent, gemeente, Maria Magdalena staat hartverscheurend en luid bij dat graf te wenen. En dat is ook naar de mens gesproken, denk ik, wel te begrijpen. Ongetwijfeld heeft Maria Magdalena in deze momenten teruggedacht aan de wijze waarop haar Here in haar leven was gekomen. We weten niet zo heel veel over Maria Magdalena, maar wel voldoende, gemeente, om te kunnen begrijpen wat haar hier en nu bestreden heeft. Maria, ze kwam uit Magdala, vandaar haar naam, Magdalena. En eens had ze de Heer Jezus op een van zijn rondreizen door Galilea ontmoet. U kunt het lezen in Lucas 8. En Lucas vertelt dat Maria Magdalena bezeten was geweest van 7 duivelen. 7 duivelen. Dat betekent, Maria Magdalena was een willoos instrument in de handen geweest van haar duivelse meesters. Ze was volledig in de greep geweest van die duivelse en die duistere machten uit de afgrond. 7 duivelen. Om een vergelijking te maken zouden we haar kunnen vergelijken met de bezetene van Gadara. Die was bezet door een legio. Maar we zouden Maria met hem kunnen vergelijken. Levend tussen en onder de machten uit de afgrond. Dat, gemeente, was Maria's verleden geweest. We zouden haar, denk ik, mogen noemen, ziende op haar verleden, de bezetene van Magdala. Een verleden in het verstikkende donker van een leven zonder de Here, zonder zijn genade, zonder zijn woord, zonder zijn nabijheid, in gemeenschap met de duivel. Totdat de meester in haar leven was gekomen en met één machtswoord van zijn mond, met één machtswoord van zijn mond had hij Maria bevrijd uit die dodelijke omklemming van haar bezetenheid. En die 7 duivelen die het oogmerk hadden om Maria Magdalena mee te sleuren in hun eeuwige ondergang, die 7 duivelen hadden Maria los moeten laten. In het dodelijkste tijdsgewricht had Gods reddende genade ingegrepen in het leven van Maria Magdalena. En gemeente, het is dan ook te begrijpen dat ze met een hartelijke liefde gehecht werd aan deze haar zaligmaker. We lezen in de Bijbel dat ze haar meester van die dag af diende van haar eigen goederen en dat ze hem overal gevolgd heeft. Altijd was ze in de nabijheid van haar meester. Altijd was ze dicht bij haar bevrijder. Want dan wist ze zich veilig. Dan wist ze zich beschut. Dan wist ze zich bewaard. En toen was die vreselijke vrijdag gekomen. Die vrijdag waarop haar goede meester gestorven was. En we lezen in het evangelie van Johannes dat Maria tot op het laatste moment bij hem was. Ze stond bij het kruis. Ze was bij de afname van het lichaam van haar heiland van het kruis. Ze was bij de begrafenis. En zo werd haar heiland van haar zijde weggescheurd. En Maria Magdalena, gemeente, blijft achter. Als een schaap zonder herder. Dat is de diepe lading van de woorden uit vers 11. Maria Magdalena, Maria stond buiten bij het graf en weende. En al wenende, zegt Johannes, bukte ze in het graf. En keek ze in het graf. En gemeente, Maria huivert. Want dit is de plaats waar de dood heerst. Ze blikt in de duisternis van die dood, waaruit ze eens door haar Here was bevrijd. En nu, haar Here is weg. En gemeente, zo treffen we Maria Magdalena aan op de paasmorgen in de graftuin. En zo staan wij vanmorgen een ogenblik in de geest naast Maria Magdalena. Ze staat buiten bij het graf, wenende. En weet u wat zo treffend is? Het woord dat Johannes gebruikt voor graf, dat betekent oorspronkelijk gedenkteken. Zo kunnen wij daar ook over spreken. Een gedenkteken. De kinderen weten ook al wat dat is. Wij mensen richten ook gedenktekenen op. Bijvoorbeeld om te herinneren aan verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden. Of aan de oorlog bijvoorbeeld. Of aan de watersnoodramp. Gedenktekenen. Wel, zegt Johannes, Maria staat bij dat graf. Als bij een gedenkteken. Gemeente, dat geeft ons vanmorgen op zijn minst te denken. Maria weent bij het gedenkteken van de dood. Dat graf in die graftuin ligt daar als een gedenkteken. Waaraan? Het ligt daar als een gedenkzuil aan de val in de zonde. Maria staat erbij en ze weent luid. En daar is dan ook alle reden toe, ook voor ons gemeente. Zouden we niet huiveren bij de aanblik van dat graf? Dat graf dat daar ligt, zegt Johannes, als een gedenkteken in de wereld. Van de dood was immers geen sprake. Van de dood was geen sprake. Totdat de mens, totdat Adam en wij in hem, tot Adam koos voor de zonde, voor de boze. En we kennen de gevolgen, gemeente. De mens vervreemde van zijn God en de weg naar de boom des levens die ging dicht en de weg naar het graf ging open. Dat werd de bestemming van Adam. Dat werd uw bestemming en jouw bestemming en mijn bestemming. En zonder haar meester weet Maria Magdalena zich uitgeleverd en overgeleverd aan dat graf. En de dreiging van de duisternis, die komt uit dat open graf weer op haar af. Maria heeft een dode heiland, tenminste dat denkt ze. En dat betekent een verloren zaak. Maria staat bij de gedenkzuil van de dood. En ze weent. Gemeente, wie vanmorgen zo bij Maria staat. En wie evenals haar zijn eigen achtergrond kent. Wie evenals haar zijn eigen verleden kent. En wie evenals haar zijn bestemming voor zich ziet, die weent. En die moet zeggen, wie redt zijn ziel van graf? Zonder heiland, niemand. En zo staat Maria Magdalena daar. Ze leeft met een dode zaligmaker, gemeente. En wie zou dan niet wenen? Wie zou dan niet wenen als je bukt en kijkt in het graf? Maria weent luid, staat er. Niet zomaar. Nee, Maria weent hier zoals vrouwen gewoonlijk weenden in een sterfhuis. We lezen daarover vaker in het Nieuwe Testament. Denk maar aan het huis van Jairus. In het huis van Jairus, daar moet de Heere Jezus die vrouwen uitdrijven, staat er in het evangelie. Die vrouwen die zeer weenden en huilden. Dat was de gebruikelijke jammerende doodsklagen. En deze doodsklagen, die klinkt bij het open graf in de graftuin. Maria weent bitter. Ze beweent met een doodsklagen haar dode meester en tegelijk haar eigen intense en diepe nood. Gemeente, dat kan zo zijn. Dat we leven met een dode heiland. En begrijpt u me goed, de heiland is natuurlijk niet dood. Wanneer Maria daar staat, dan leeft haar meester. Maar van Maria uit is er op dit moment geen levende band aan hem. En nu weten we dat dat voor Maria Magdalena van voorbijgaande aard was. Want ze had een geloofsband aan haar meester. Maar gemeente, zonder geloof is dat eigenlijk het geval in de meest diepe zin van het woord. Een dode zaligmaker hebben. Dat betekent zonder heiland, overgeleverd en uitgeleverd zijn aan het graf. En voor Maria Magdalena maakt dat op dit moment haar bestrijding uit. Haar ongeloof heeft de overhand gekregen en ze meent een dode meester te hebben. Zijn nabijheid, zijn bescherming, zijn beschutting, zijn genade moet ze missen. En ziende op dat open graf grijnzen de duistere machten, in wiens macht ze vroeger was geweest, die grijnzen haar weer aan. Gemeente, na ontvangen genade kun je zo in de graftuin staan. Wanneer het ongeloof het wint, een dode meester, dan kan een mens zich, dan kan een kind van God zich uitgeleverd weten aan de verlorenheid waaruit hij of zij eens bevrijd werd. Maria beweent een dode heiland. En ze doet dat niet met recht. Ze doet het niet met recht. En dat is ook wat de engel haar leren wil wanneer hij haar die vraag stelt. Vrouw, wat weent gij? Want er is helemaal geen reden om te wenen, Maria. Integendeel. Maar gemeente, Maria's oog zit potdicht. Het is de vraag of ze deze twee gestalten als engelen herkend heeft, maar ik denk van niet. Ze geeft, zo lezen we in Johannes 20, verdoofd door haar verdriet, toch wat klakkeloos antwoord op die vraag. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Nog valt het licht niet in haar geestesoog. Ze ziet bukkende in dat graf alleen maar die dood en die duisternis en niet deze boden van het leven. Want gemeente, intussen spreekt deze verschijning in dat graf toch klare taal. In het graf, midden in de burcht van de dood, zitten twee boden van het leven. Afkomstig uit de eeuwige heerlijkheid van de eeuwig levende God. De duisternis moet wijken voor deze lichtende gestalten. Midden in de beslotenheid van de dood zitten twee engelen. En zijn het de twee engelen die toegerust waren met vlammende zwaarden om de toegang tot de boom des levens te versperren? Zijn die het? Zijn het de twee cherubim die de Heere stelde aan de ingang van het verloren gegane paradijs? Dat had wellicht, gemeente, wel in het verlengde van Maria's angst en Maria's vrees gelegen. Maar nee, deze twee hemelboden zijn niet uitgerust met vlammende zwaarden, Integendeel, ze zijn een erewacht van de opgestane vorst des levens, die Maria Magdalena de weg naar het leven wijzen willen. Deze twee engelen, ze zijn als twee uitgestoken handen in dat graf, die wijzen naar de weg die naar het leven leidt. Vrouw, waarom weent gij? Daarin klinkt, gemeente, iets door van heilig onbegrip van deze engelen. Want er is helemaal geen reden om te wenen, Maria. Haar heiland, haar meester leeft juist. En toch is deze vrouw ontroostbaar, gemeente. Ook deze vraag van de engel kan haar geloof niet wakker roepen. Maria Magdalena was eens bevrijd door Christus uit haar verlorenheid, maar wat blijkt hier aan het graf dat ze nog veel moet leren. Ze leeft na ontvangen genade alsof ze geen heiland had. Was ze vroeger in zijn nabijheid en in zijn bewaring en kende ze de omgang met haar meester? Nu dwaalt ze als een eenzaam schaap in het rond, dat onbedacht. De herder heeft verloren, stuurloos, troosteloos, reddeloos. En dat is wat de dichter van de oude dag ook al verwoordde. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand. Niemand zorgde voor mijn ziel. Dat leeft in het hart van Maria Magdalena. De nood zo groot en geen levende meester. Niemand zorgde voor mijn ziel. En nadat ze de vraag van de engel dan ook beantwoord heeft, gemeente, draait Maria zich direct om. Keert ze zich af als het ware. Teleurgesteld en bedroefd. De wanhoop nabij. En dan staat ze oog in oog met haar meester. Oog in oog met de verwinnaar van zonde, van dood en van graf. Oog in oog met de vorst des levens. Maar Maria kent hem niet. Ze denkt dat het de hovenier is, schrijft Johannes. En ook deze gestalte, deze meester, stelt haar de vraag: vrouw, wat weent gij? Maria, waarom ween jij hier die doodsklagen? En bovendien de volgende vraag: wie zoekt gij? Dat is ook wat, gemeente. Psalm 34 zingt ons, ze roepen, de kinderen van God namelijk, ze roepen en de Heere hoort hen en hij redt hen uit al hun benauwdheden. En dat is waar. En dat blijkt ook hier aan dat geopende graf waar te zijn. De Heere is Maria nabij, zeer nabij. Ze staat voor hem. Hij hoort Maria. Hij redt Maria. Maar Maria weet het niet. Terwijl haar heiland voor haar staat, leeft zij met een dode heiland. Hij is zo dichtbij, maar Maria is het zich totaal niet bewust. Gemeente, is dat niet herkenbaar voor het geloof? Staande en wenende buiten bij het graf en dan menen dat de Heere er niet is. Dan menen dat de Heere zich niet laat vinden. Dat is iets waar vele strijders in het vreemdelingenlegioen van Christus mee worstelen. Midden in de diepte van het leven, staande bij dat graf. En dan bedoel ik staande bij dat gedenkteken van zonde en ellende, mijn zonde en ellende, wenende nog wel, en dan geen hulp of uitkomst. Zodat mijn ziel in mij bezwijkt en overstelpt was door ellende. Geen levende zaligmaker. Wanneer de zonde me drukt en het graf me dreigt, dan kun je wenen met Maria over je eigen hart. Of ook nog anders. Wanneer we na ontvangen genade, net als Maria, bukken en in het graf kijken. Wanneer dat diepe leed in ons leven. De nacht valt over mijn weg. Ik denk dat er vanmorgen zijn in de kerk of wellicht bij de kerktelefoon. Die dergelijke momenten kennen in hun leven. Hebben gekend. Dat je bukkend in het graf kijkt. En dan bedoel ik niet alleen wanneer de dood ons pad kruist of het pad van de onzen, maar breder. Wanneer de gevolgen van de zonde, wanneer de scheuren van de schepping zich doen gevoelen, in het graf kijken. Momenten en tijden in het leven kennen waarin je alleen nog maar die gapende duisternis ziet. Ten gevolge van allerhande kruis en tegenspoed. Al langer worden de schaduwen vallen over je pad. De krachten voel je wijken en bezwijken. En dan komt de diepste. Dat het dan ook nog lijkt dat mijn gebed gehoor ontzegd wordt. Wanneer jij diepte van ellende roept. En wij van mening zijn dat de woorden al verwaaien, voordat ze de troon van de genade ook nog maar bereikt hebben. Ja, en dan is het allemaal ook nog anders geweest. We verkeerden eens, net als Maria Magdalena, in de nabijheid van de Heere. We dienden hem van onze goederen. Hij was daar, ontfermend en beschuttend. Zijn sparende en dragende genade omsloot ons leven, omsloot onze ziel. Maar nu geen levende heiland. Er is alleen maar weer die duisternis die ons ook eertijds omkneld hield. En dan die vraag. Wie zoekt gij? Wie zoekt gij? Wist de Heere dat dan niet, gemeente? Jawel. Maar hij hoort het graag uit de mond van de zoeker zelf. Wie zoekt gij? Gemeente, kan het dan niet zo zijn dat de Heere veel dichterbij is dan wij vermoeden? Maria botst bijna tegen haar heiland op, maar ze ziet hem niet. En de vraag gesteld hebben de Heere, als u hem dan weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Zodra ze dat gezegd heeft, draait Maria weer om. Maar dan gebeurt het. Dan, gemeente, doorsnijdt het genadelicht de verstikkend donkere wolken die hangen in het hart en het binnenste van Maria Magdalena. Wanneer de Heere spreekt, zegt de Bijbel, dan spreekt hij scheppend. Dan spreekt hij met macht. Zoals eens toen hij zei, er zij licht, zo spreekt hij nu ook. In Johannes 10 kunt u lezen, hij kent zijn schapen bij name. Bij name. Hij roept zijn schapen bij name. En hij leidt ze uit. Dat is wat hier gebeurt. Maria. Zij zocht haar Heere, maar hij vindt haar. Maria. Nu spreekt hij zoals toen. Toen hij met één machtswoord die zeven duivelen verdreven had. Maria. Haar meester. Haar levende meester staat weer voor haar. En ontmoet haar. Gemeente, wat een wonder voltrekt zich hier bij dat open graf. Terwijl Maria staat bij de restanten van wat eens leven was geweest, klinkt de stem van de vorst des levens midden in haar doodsheid. Maria! Gemeente, dat is het paaswonder voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Staande bij het graf, bukkende bij en kijkend in dat graf, ontdekt aan eigen zonde en verlorenheid. De doodsklacht klagend. En dan die stem horen. Dat is toch de wedergeboorte tot het nieuwe leven. Dan hoor je je naam noemen. Worstelend met je nood. Terwijl er niemand voorhanden lijkt te zijn die troosten, die redden kan. Plotseling hoor je je naam. Immers de Heere kent degene die de zijnen zijn, gemeente. Hij roept ze bij name en hij leidt ze uit. Uit hun diepte van nood, van zorg. Uit hun diepten van ellende. Wie zoekt gij? Hij vindt terwijl Maria zoekt. Hij vindt een dode, zij vindt een levende. Dat is het paaswonder, gemeente. Vieren we zo Pasen vandaag? En gisteren? Staande en wenende buiten bij dat graf. Wanneer we de stem van de Zoon van God vernemen, zullen we gewis tot het leven komen. Waar hij roept, Maria, daar staat het geloof, het prille geloof, of het vernieuwde geloof. Daar staat het stamelend en stotterend verwonderd. Die doodskleden die liggen daar nog. En hier staat de levende meester. De levende meester. Hij ging de dood in. En wat prediken nu die doodskleden, gemeente? Dat hij de dood in het graf heeft achtergelaten. En zo het leven aan het licht heeft gebracht. En dit nieuwe leven, deze opstandingskracht, doorstroomt nu de ziel van Maria. Kijk maar. Wanneer haar naam klinkt, Maria, herkent ze meteen de stem van degene die spreekt. Hij is het, haar Heere. Immers, hij kent niet alleen zijn schapen bij name, maar zijn schapen kennen ook zijn stem. En ze volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Kijk, Maria keert zich om. De opstandingskracht van haar meester doorgloeit haar ziel. Ze keert om. Ze keert zich af van dat graf. En ze keert zich toe naar haar levende meester. Dat is Pasen. De dood, mijn dood, is er niet gedaan. Christus heeft de dood, mijn dood, ten grave gedragen. En hij doet vervolgens delen in zijn opstanding. Het nieuwe levensbeginsel doorgloeit Maria's hart. Doorgloeit het hart van een ieder die hij roept. Maria keert om. Dat gebeurt altijd, gemeente, wanneer de Heer roept. De opstandingskracht doet altijd zijn werk. En het klinkt uit haar mond, Rabboni. Mijn meester, zegt ze. Dat wordt in het hele Nieuwe Testament, gemeente, maar 2 keer gezegd. Rabbi wordt vaak gezegd, maar Rabboni niet. 2 keer maar. Maria zegt het. En de andere die het zegt is Bartimeus de blinde. Rabboni. Dat is de roep van de blinde die verlost wordt. Immers, Bartimeus was dan blind, maar Maria ook. Evenmin als de Emmausgangers herkent ze haar goede meester. En nu roept ze hem met blijde erkentenis aan. Rabboni. Dat is, gemeente, de roep van de bevrijde. De roep van de verloste. De roep van de gevondene. De roep van de met name gekende. Rabboni. Weet u wat zo treffend is? We zeiden al, Rabbi, dat wordt van velen gezegd. Maar ik las in een geschrift van een Joodse rabbijn, gemeente, dat... Dat woord Rabboni, dat mag eigenlijk alleen maar gezegd worden van de Heere God zelf. Met andere woorden, Maria herkent niet alleen haar vroegere meester. Maar ze erkent en ze onderkent de goddelijke majesteit en de goddelijke overmacht. Maria valt dan ook neer en grijpt de voeten van haar meester vast. In aanbidding, in verwondering, in diepe vreugde. En wat zich hier voor onze ogen voltrekt, doet denken aan het Hooglied, gemeente. Salomo vertelt hoe de bruid haar bruidegom kwijtraakt. Door haar eigen schuld. En wanneer ze dan haar bruidegom weer vindt, dan zegt het Hooglied: toen ik een weinigje van hen was weggegaan, toen vond ik hem die mijn ziel lief heeft. En ik hield hem vast. En ik liet hem niet gaan. Diezelfde ontmoeting vindt hier plaats in de graftuin in alle prille vroegte. Midden in dat doodsoord klinkt de stem van de levende, Maria. De bruidegom zelf roept zijn radeloze en troosteloze en zoekende bruid tot zich. Zijn zwarte bruid, Maria. En de bruid, Maria, ze vindt hem die haar ziel zo lief had. Een levenwekkende ontmoeting, gemeente, vindt plaats. Ze houdt hem vast en ze laat hem niet gaan. Maria houdt zich vastgeklamd als de bruid aan haar bruidegom. Maar dan moet Maria weer leren. Want Maria denkt dat alles weer wordt als vroeger, gemeente. Ze denkt dat ze haar meester terugkrijgt uit de dood en dat alles op de oude voet voortgaat. Haar meester leeft weer en ze klemt zich aan hem vast. En wat Maria daarmee wil, dat is haar meester bij zich houden. Haar meester tegenhouden. En daarom zegt de Heere, Maria, raak me niet aan. Hij bedoelt daarmee, houd me niet tegen. Maria moet leren dat zijn weg niet een weg terug is, maar een weg naar boven. Ik vaar op, Maria, ik ga heen, opdat de verrezen paasvorst zo tot meerder zegen van zijn kerk zou zijn. En Maria moet heen gaan en boodschappen dat ze de Heere gezien heeft en dat hij haar dat gezegd heeft. En dat maakt gemeente heden voor ons de troost uit. Dat hij heen gegaan is. Want dat betekent dat in 1998 nog geroepen wordt bij dat graf. Dat er nog steeds een naam geroepen wordt bij dat graf. Wanneer er vanmorgen iemand is in Scherpenissen die naast Maria bedroefd en luid wenend bij het graf staat. Wenend vanwege zijn eigen ellende en verlorenheid. Wie zoekt u? Jonge vriend, wie zoek je? Totdat de Heere zelf ons vindt. Maria. En waar hij die naam, mijn naam, uitspreekt, daar hoor ik zijn stem, daar ken ik zijn stem. En daar, Heere, daar mag ik volgen. Daar mag ik volgen. Mijn meester, Rabboni. Mijn genadevolle ontfermer. Terwijl ik bukkend in dat graf stond te kijken. Terwijl ik bukkend in het graf sta te kijken. En terwijl ik de doodsklacht ween. Mijn meester. Als mijn geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn ziel in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, Rabboni, mijn pad gekend. Rabboni, als een blinde die weer ziet, als een gevangene die bevrijd wordt, als een dode die opgewekt wordt. Pasen, hoorde u al uw stem noemen, gemeente? Voor het eerst. Of ook opnieuw. Ook na ontvangen genade. De Heere kent degene die de zijne zijn. Hij kent ze bij naam. Hij roept ze. En leidt ze uit. Dat is het evangelie. Dat is de goede boodschap. Voor de kerk. Voor de gekochte kerk van Christus. Op Pasen. Als we in het leven in het graf blikken. En in hoeveel levens is dat niet het geval van de pelgrims onder de banier van Christus? Niet alleen letterlijk, dat ook natuurlijk. Maar ook in al die dagen waarin de gebrokenheid zich duchtig doet gevoelen. Zodat we, gemeente, zodat we in het strijdperk van dit leven maar nauwelijks zien wie er voor ons staat. Wanneer de tegenheden zich vermenigvuldigen en de schaduwen langer en donkerder worden. Wanneer mensen, wanneer de kinderen van God, wanneer ze wenen zoals Maria van Magdala. Misschien is er wel zo een vanmorgen in het huis van de Heere. Misschien hoort er wel zo een het woord. En bovendien leidt dat vaak, gemeente, tot bestrijding van het zwakke geloof. Maria had een vreselijk verleden achter de rug. Hoe alleen en hoe zwak zal ze zich gevoeld hebben, zo levend met een dode heiland. Zo kan de oude vijand, uit wiens macht en heerschappij we eens bevrijd werden, zo kan hij zich weer duchtig doen weren. Maria keert zich om op het machtswoord van Christus, gemeente. En zoals eens de duivelen op zijn machtswoord haar verlaten hadden, zo wordt haar vrees uitgebannen op dit woord van haar meester. Maria. Dat is nu de opstandingskracht van de Heere zelf, gemeente, waarin hij Maria delen laat. Dat is nu de kracht, dezelfde kracht als waarmee hij het geweld van de zonde, van de dood en van het graf bedwong. En deze kracht vloeit op zijn woord over in Maria's ziel, zodat ze zich omkeert. Rabboni. Dat is wat de Heidelberger bedoelt, gemeente. Wanneer ze vraagt, wat nut u de opstanding van Christus? Onder andere dit, wij worden door zijn kracht, door zijn opstandingskracht opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt tot nieuw leven. Maria, hij roept zijn schapen bij naam en hij leidt ze uit. Ook als er een is vanmorgen die in het graf blikt, die bukt en in het graf moet kijken en die meent dat de Heere zo ver weg is. Al is uw blik nog zo troebel, doorknaagd als het oog kan zijn door de tegenheid en de smart. Maria, de Heere roept bij name, gemeente, dat is de opstandingskracht. Zodat ik weer met het aangezicht naar de Heere gewend word. En van het graf afgewend. Rabboni. Mijn meester. Mijn Heere en mijn God. Dan kan de droefheid niet langer omkneld en bekneld houden. Dan moet de schaduw wijken. Zijn levenskracht doorstroomt het zwakke en het broze en het tere geloof. En het bruist Maria door haar ziel. Gemeente, werd het zo al Pasen. Werd het zo weer Pasen. Ouderen en jongeren. Dan staan we heden bij de gedenkzuil van de zonde en de dood. Dan staan we bij het graf van ons eigen leven. Dat we staande op die plaats deze stem vernamen. Die onze naam riep. Dat die naam klonk uit de mond van de herder. Terwijl wij in het graf keken, als we weenden bij de gebrokenheid. Daartoe is hij opgevaren. Daartoe leidde zijn weg van het graf naar boven. Opdat er ook nu nog, nu, op deze tweede paasdag, iemand zou mogen zijn die staande en wenende bij het graf de stem van de Zoon van God zou vernemen. Opdat er ook nu nog, op deze tweede paasdag, iemand zou mogen zijn in Scherpenissen. Die straks van het graf heen gaat. En boodschappen dat hij dat zij de Heere gezien heeft. En dat hij hem, dat hij haar, dit gezegd had. Amen.